Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
We hebben het geprobeerd het ministerie van Buitenlandse Zaken de afgelopen maanden te helpen. Namelijk met het opstellen van de Ruslandstrategie. In verschillende afleveringen, zelfs een keer vanuit een Moskouse studio, hebben we verschillende kanten belicht. Of ze daar in Den Haag naar ons geluisterd hebben, zullen we waarschijnlijk nooit weten, is de vraag. Maar sinds deze week is hij uit, de strategie, officieel de Ruslandbrief. Die gaan we in deze extra aflevering van Perestrooikast onder de loep nemen. Dat doen we met een bijzondere gast. Die de wegen bij buitenlandse zaken en in de diplomatie als geen ander kent, mag ik zeggen. Die ambassadeur was in Oekraïne en Rusland en ook in Turkije en China. En tegenwoordig is hij onder andere adviseur van de voorzitter van de G20. Betrokken bij het Nederland-Rusland Centrum in Groningen. En gastdocent globalisering en geopolitiek aan verschillende Nederlandse universiteiten. En dan heb ik nog niet eens al zijn functies opgenoemd, toch? Meneer Ron Keller.
Dat klopt, Floris. Dank voor de gastvrijheid en voor de mogelijkheid om in deze podcast deel te nemen.
We hebben je graag hier in deze studio. Adviseur van de voorzitter van de G20, wat houdt dat in? Eventjes tussendoor.
Ja, G20 is een roterend voorzitterschap. Mm-hmm. Ik heb in mijn 33 jaar bij de Nederlandse overheid, bij financiën en bij buitenlandse zaken, heel veel met multilaterale internationale organisaties en vergaderingen te maken gehad. Flink wat ervaring opgedaan. Mm-hmm. En de voorzitter vraagt eigenlijk regelmatig advies van hoe zullen we dat opzetten, welke onderwerpen wel of niet te bespreken. Ik ben een van de vele adviseurs, maar het is nu Saudi-Arabië. Dat is een spannend land deze dagen.
Ja. G20, de top. Eerst G7, G8, maar daarna uitgebreid met andere landen.
Ja.
Zometeen, dit even als uitstapje, zometeen gaan we het met je over die Ruslandbrief hebben. In deze 27e aflevering nog ook even de gebruikelijke riedel. Je kunt je ideeën inbrengen via Twitter, het Perestrooikast, of mail ons op perestrooikast@bnr.nl. En dan doen we zeker nog wat met je ideeën. Ik ben Floris Akkerman en Geert-Jan, jij bent niet in de studio. We hebben je nog niet gehoord. Jij geniet van een welverdiende vakantie, maar via een speciale verbinding ben je toch bij ons en breek je in als het nodig is, toch Geert-Jan?
Goedemiddag Floris, goedemiddag Ron. Ja, ik ben er zeker bij en welkom bij BNR Perestrooikast.
Dankjewel Geert-Jan.
En als we het over Rusland hebben, dan hoort daar natuurlijk een prachtig volkslied bij. Prachtig, Ron. Je kent het volkslied waarschijnlijk als geen ander.
Ik heb het vaak gehoord. Prachtig. Ja,
in het Kremlin ook gehoord toen je werd geïnstalleerd? Of hoe gaat dat?
Ja, heb ik het ongetwijfeld ook gehoord. Ja, dat
toen,
klopt.
Toen je geloofsbrieven aan Medvedev of Poetin?
Klopt, was president Medvedev toen. Ja,
oké. Okay. Je bent hier nu in Nederland inmiddels sinds wanneer was je?
Ik ben in 2017 teruggekomen naar Nederland. Dus nu zo'n 2 jaar. En 2,5 jaar. Ik voel me goed in mijn vel. Ik heb een heerlijk huis. En een heerlijk partner. En een heerlijk nieuw leven. Ik heb veel plezier aan het terugdenken aan de fantastische tijden. In, zowel bij financiën als bij buitenlandse zaken. Nee. Dus nee hoor, ik zit goed in mijn vel.
Gelukkig. Dank je. En je was ambassadeur in Oekraïne. In welke periode?
Oekraïne 2005, 2009. En Rusland de 4 jaar daarna, 2009-2013. Dus net tot en met het vriendschapsjaar in 2013.
Het beroemde vriendschapjaar. Ja. Wel vaker hier behandeld of over gesproken. Daar kun je niet omheen als misschien wel het begin van meer trammeland. Daarna ben je naar Turkije gegaan als ambassadeur en uiteindelijk in China.
2 jaar Turkije, 2 jaar China, alles bij elkaar. En ik heb besloten om nu weer terug te zijn in Nederland. Om allerlei privéredenen. Ik heb ook heerlijke ervaring gehad. Fantastische ervaring gehad. Op een gegeven moment ga je jezelf ook een klein beetje herhalen. Ik ben nu weer met nieuwe uitdagingen. Je noemde er een aantal nieuwe uitdagingen bezig. En ik vind het fantastisch om hier te zijn. Om terug te denken aan mijn tijd in Rusland. Maar ook vooruit te kijken naar Nederland-Rusland. Rusland blijft een belangrijk deel van mijn leven. Bedankt ook in de toekomst. Dus dank dat ik hier mag zijn.
Geen dank. Ik mag je Ron noemen, toch?
Zeker.
Geert-Jan ook. Even voor de duidelijkheid. We kennen elkaar.
Nee, je mag me Geert-Jan noemen.
Gelukkig. We kennen elkaar, Ron, van onze tijd in Moskou. Dat toen we daar alle twee zaten. Dus vandaar dat we... Ja, we zijn geen vreemden voor elkaar.
Niet zelfs.
Ik kan zeggen, Geert-Jan ook, er staat hier een schat aan ervaring voor ons. Vorige keer Jan niet zichtbaar, maar ik zie het hier voor me. Die Ruslandbrief is er vorig jaar, zou die eraan komen, de Ruslandstrategie. Op verzoek van de Tweede Kamer. Ben jij met jouw kennis van Rusland en ook Oekraïne, dat heeft natuurlijk allemaal wel een beetje met elkaar te maken, betrokken geweest bij deze brief? Want er waren ronde tafelgesprekken, kennissessies.
Ja. Nee, ben ik niet. Eigenlijk verrassend. Uh-huh. Je zou verwachten dat buitenlandse zaken ook een beetje teruggaat in de tijd. Alles wat er nu gebeurt, dat geldt niet alleen voor Rusland hoor, is uiteindelijk te verklaren voor wat er in het verleden is gebeurd. Dus je zou verwachten dat een voormalig ambassadeur misschien daar wat aan kan bijdragen. Dat is niet gebeurd. Dat is hun keuze geweest. Ik ben ook niet rouwig om. Uh-huh. Er zijn genoeg mensen, ongetwijfeld, die hebben bijgedragen aan die strategie om hem rijk en breed te maken. In ieder geval denken daarover. Dus ik zal ongetwijfeld niet echt gemist zijn. Maar het had gekund.
Ja. Maar je bent niet de minste.
Nou, dankjewel.
Toch? Ja, je was ambassadeur in 2009-2013. We hadden het over het Ruslandjaar. Daarna, na 2013, werd het alleen maar erger. Escaleerde de situatie tussen Nederland en Rusland. Op geopolitiek en bilateraal vlak. Zag je dat toen al in jouw periode al aankomen?
Ja, of het escaleerde na dat vriendschapsjaar, dat vind ik wat sterk gezegd. Ik denk dat...
En nou ja, ook niet MH17, de sancties, ja. De Krim.
Kijk, MH17... Ja, MH17 is een dramatisch incident. Een dramatische gebeurtenis. Daar zullen we ongetwijfeld nog over spreken. Maar dat kan je niet in isolement zien. Hè? MH17 vond plaats omdat er een conflict in Oost-Oekraïne was uitgebroken. Dat conflict was uitgebroken omdat er iets in Oekraïne daarvoor was gebeurd. Rusland reageerde erop omdat er daarvoor iets met Rusland was gebeurd. Dus als je alles terugpelt, als je alles teruggaat... gaat bekijken in de tijd, dan zie je dat er een brede, zeg maar, ja, een brede ontwikkeling eigenlijk sinds de val van de muur te bespeuren is. Een brede ontwikkeling hoe Rusland in de wereld staat, hoe Rusland zich tot Europa verhoudt, hoe Rusland zich tot de VS verhoudt. En die bredere ontwikkeling, en dan nogmaals, dan moet je eigenlijk teruggaan tot de val van de muur die toen is ingezet. Ja, die heeft er ook toe geleid dat we zijn waar we nu zijn. Dus om dat alleen op Nederland-Rusland toe te passen is te eng. Om dat alleen aan Rusland en aan Nederland te verwijten is ook te eng. Mm-hmm. Het is een veel bredere ontwikkeling. En ik denk dat het van belang is als je vooruitkijkt naar Nederland-Rusland of naar EU. Rusland of naar NAVO-Rusland, dat je goed beseft waar we vandaan komen. Wat er met ons allen de afgelopen 20, 25 jaar is gebeurd na die historische gebeurtenis van de val van de muur.
Maar zag je dat al in jouw periode als ambassadeur?
Nou, ik had in Oekraïne gezeten en ik had in ieder geval gezien dat daar spanningen aan het opbouwen waren tussen Rusland en het Westen. Die te maken hadden met een veelheid aan factoren. Eén daarvan, maar dat is maar één hoor. Maar ik noem het toch omdat ik ambassadeur was in Oekraïne. En toevallig ook de NAVO vertegenwoordigd in Rusland. Ik zag dat het stimuleren van het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne. En Georgië for that matter. Door het Westen. Door Rusland werd opgevat als een vijandige daad, is wat zwaar gezegd. Maar dat werd niet op prijs gesteld dat wij dat zo pushten. Mm-hmm. Dat wij dat zo duwden. En ik durf te zeggen, nogmaals, ik was ambassadeur ook voor de NAVO daar, dat er inderdaad een behoorlijke druk op Oekraïne werd uitgeoefend om snel lid te worden. Druk vanuit het Westen, druk waar Oekraïne niet om gevraagd had. En zo bezien, toen ik 4 jaar later in Moskou kwam en ik mij voorstelde aan Vladimir Poetin, toen zei hij van God, meneer Keller, ja, u zat in Oekraïne. Ja, waarom bestaat de NAVO eigenlijk nog? Kunt u dat eens uitleggen? Want we zijn toch geen vijanden meer? En Poetin zei, ja, en als de NAVO dan toch bestaat, waarom moet dat toch zo nodig naar het oosten steeds uitbreiden? Mm-hmm. Nou, ik heb hem verteld dat vanzelfsprekend veel lidstaten in Centraal- en Oost-Europa daar zelf om vroegen, dat wilden. En dat het niet aan ons is, nog aan Poetin is, om daar een inbreuk op te maken. Die landen maken zelf uit waar ze lid van worden. En als zij zich beschermd voelen door de NAVO, dan is dat een feit. En dan moet vanzelfsprekend daar ook uitvoering aan worden gegeven. Maar voor Oekraïne is dat wat anders. Oekraïne was niet bijzonder eager, om het zo maar te zeggen, om lid te worden van de NAVO. Had dat niet hoog op zijn lijstje staan. Maar de VS wel.
Mm-hmm. Wat merkt je van die druk concreet?
Ja, dat betekende dat ik toch regelmatig door het Pentagon werd gebeld van meneer Keller, opschieten met het lidmaatschap. Kunt u nog wat harder duwen? Hè? Letterlijk zei iemand in het Pentagon een keer tegen mij, move NATO to the east, mm-hmm. Mr. Keller. Mm-hmm. En toen ik later in Moskou
Wat werd ermee bedoeld dan?
Nou, maken Oekraïne snel lid van die NAVO. Hè? En Oekraïne was daar niet klaar voor. Oekraïne was daar niet, ook niet eigenlijk bereid toe. De steun voor het NAVO-lidmaatschap in het Oekraïnse parlement was heel beperkt. In het politieke spectrum was er eigenlijk maar één partijtje, en dat is de partij van de president, niet onbelangrijk, maar toch, die dat wilde. De bevolking had het al helemaal niet hoog op zijn lijstje staan. Oekraïne was er ook helemaal niet klaar voor. Hè? Dus als je technische termen praat over interoperability, dat je kan samenwerken met andere NAVO-landen, nou, daar was Oekraïne in de verse verte niet klaar voor. Dus als je dan toch blijft duwen, ja, ik zou bijna zeggen, dan weet je dat je Rusland in de gordijnen jaagt. Mm-hmm. Dat is precies wat Poetin mij meldde. Waarom bestaat u nog als NAVO, meneer Keller? En waarom heeft u toch meegeholpen om die NAVO zich verder te laten uitbreiden?
Ja, ja. Zo zag je, heb je dat. Ja, Geert-Jan?
Nou, ik was nog benieuwd, Ron, hoe voelt dat dan in jouw positie als je die berichten vanuit het Pentagon krijgt? Voel je je dan onder druk gezet? Voelt dat ongemakkelijk?
Nou, daar druk niet zozeer. Ik was in eerste instantie eerst en vooral Nederlandse ambassadeur. Dus hè, dat is, daar was die druk overigens veel minder aanwezig. Die druk is altijd ongemakkelijk. Hè. Druk is altijd vervelend. Ik heb natuurlijk teruggesproken ook naar de NAVO-collega's toe. Van, zullen we niet Oekraïne de tijd geven? Zullen we niet Oekraïne ook technisch de tijd geven om zich aan te passen? Maar goed, ik was slechts ambassadeur. Overschat niet de invloed van ambassadeurs. Wij zijn letterlijk en figuurlijk boodschappen, jongens en meisjes. Mm-hmm. En we brengen en we halen boodschappen. Maar ik zeg natuurlijk ook wel eens wat terug. En natuurlijk waren er ook mensen in Oekraïne die zeiden van laten we snel NAVO-lid worden, à la Polen en à la de Tsjechische Republiek en noem maar op. Dan zijn we heel snel beschermd tegen Moskou. Maar er waren ook heel veel Oekraïnse burgers. Ik heb ze niet allemaal gesproken, maar ik heb er wel één gesproken die later nog een rol is gaan spelen. Dat meneer Janukovic, de latere president, die toen oppositieleider was in Oekraïne. Die tegen mij zei, meneer Keller, ik ben enorm voorstander van het samenwerken met de EU. Ik vind dat Oekraïne eigenlijk lid zou moeten worden van de Europese Unie. Dat past goed, dat is goed voor onze ontwikkeling. We kunnen dat net voor de poorten van het Kremlin weghalen, maar NAVO-lidmaatschap, dat werkt een tegenreactie op waar we allemaal spijt van krijgen. Nou, Janukovic is later wat in een verdomhoek gekomen. Is eigenlijk wat, dat is gebeurd met hem wat er is gebeurd. Maar dit waren toch wijze woorden. Want hij heeft voorspeld wat er is gebeurd. Rusland heeft gereageerd.
En geen ongelijk gekregen.
Hadden we dat kunnen voorkomen? Ik denk ja. Als we rustiger hadden nagedacht over hoe die geopolitieke constellatie er zo na de val van de muur in Europa uit was gaan zien. En dat hebben we onvoldoende gedaan. De Amerikanen zijn door blijven gaan op hun weg van wij zijn de wereldpolitieagent, wij zijn de winnaar van de Koude Oorlog. Hè? Fukuyama, dat boek van de hele wereld gaat nu een markteconomie en een democratie omarmen. En dat is onvermijdelijk. Eigenlijk een fataal boek wat heel veel kwaad bloed heeft gezet in Oost-Europa. Poetin zei ook tegen mij, meneer Keller, u heeft toch niet dat boek van Fukuyama onder uw hoofdkussen liggen? Zo leeft dat. En ik zei, gelukkig heb ik dat weggehaald. Maar het geeft aan dat dat dus gezien werd als van, ja, wat denkt het Westen wel niet? Hè? Dat hebben we denk ik niet goed ingeschat. Mm-hmm. En je kan je afvragen of het verstandig was om dat Koude Oorlogsdenken, dat vanuit Washington dus eigenlijk onverminderd door bleef gaan, was dat nou verstandig geweest? En ik zeg er, en ik geef meteen al naar de brief toe.
Ik daar komen we nog op hoor, zo meteen. Ja, geen zorgen.
Ik denk dat, dat er een essentiële analyse ontbrak in die tijd. En misschien ook wel nu ontbreekt. En dat is dat tot 1990 de VS en Europa dezelfde, min of meer dezelfde geopolitieke belangen hadden. Mm-hmm. We zaten allebei gevangen in die Koude Oorlog, wat uitermate onplezierig was. En na 1990 is er iets anders, is er iets gebeurd. De geopolitieke constellatie is veranderd.
Die gemeenschappelijke vijand was opeens weg. Je moest...
Ja. Sterker nog, die gemeenschappelijke vijand zei, ik wil jullie vriend zijn. Dat zeiden wij in Europa dus ook. Dat zeiden de Amerikanen eigenlijk ook in 1990. Ik ben ooit nog bewindvoerder bij de Oost-Europa-bank geweest, die toen is opgezet. Heb toen uitstekend samengewerkt met mijn Russische collega's. Die waren vol met ambitie om een beter Rusland te bouwen. Maar als je dus in de loop van de tijd ziet dat, dat die Koude Oorlogssfeer blijft, terugkomen. Mm-hmm. Ja, dan roep je tegenreacties in Moskou op. Ja. En dan voed je krachten die je niet wil voeden. En dan zit je eigenlijk, als je het allemaal terugredeneert, dan zit je in de constellatie waar we nu zitten. Waar we bij, eigenlijk weer terug zijn bij af, in vele opzichten.
Ja, en nu met een Ruslandbrief. De Kamer wilde een strategie. Buitenlandse Zaken, jij kent de gangen daar, kom met een brief. Wat is het verschil tussen een strategie en een brief?
Ja, de brief is een beleidsvisie. Dat zegt de brief zelf ook. Hè. Op bladzijde 2 zegt het kabinet ook, ook heel, heel open. Wij zullen in deze brief onze visie geven. En dat doen ze. Dat doet het kabinet. Dus ik denk wat dat betreft dat het een beleidsvisie is. Ja, een strategie. Als ik een strategie moet maken, dan zou ik, hè, welke onderwerp je ook aanpakt, maar als ik aan een strategie denk, dan denk ik aan een goede analyse van de onderliggende situatie. Ik noemde net wat historische elementen die in mijn optiek cruciaal zijn, wil je in het heden begrijpen. Nou, dan begin je natuurlijk bij die analyse. Ik zou eigenlijk dan dus een strategie laten beginnen in 1990 en zeggen, wat is er eigenlijk goed gegaan, fout gegaan? Waar hebben we kansen gemist? Hoe hadden we dat kunnen voorkomen? Welke lessen kunnen we daaruit trekken? Mm-hmm. Nou, dat zit niet in dit verhaal. Ik zou de historische context dus meenemen. Ik zou doelstellingen formuleren. Wat wil Nederland eigenlijk met Rusland en in Rusland? Wat zijn onze belangen in Rusland? Nou, daar is geen explicitering van. Wat zijn de dreigingen en kansen? Ja, dreigingen voor onze belangen, zou ik dan zeggen.
Die worden wel genoemd.
Ja, er worden wel wat dreigingen genoemd.
Die brief is eigenlijk meer een actuele stand van zaken. Ja, een opsomming van wat er momenteel speelt.
Maar de dreigingen
zijn... Ik heb even gekeken. Het woord dreiging staat er 11 keer in en het woord kans staat er 1 keer in.
Ja.
Ja, dat zegt al wel wat.
Ja, maar als ik praat over dreigen, nogmaals, ik praat in een strategie over een analyse, een historische context, het in kaart brengen van doelstellingen, het zien of die doelstellingen bedreigd kunnen worden of niet, wat de kansen zijn om die doelstellingen te halen, welke middelen en instrumenten je daarvoor inzet en hoe je die doelstelling uiteindelijk realiseert, gegeven al die factoren, hoe je stap voor stap door wie en met wie op welke termijn je die doelstellingen bereikt. Zo zou een strategie eruit moeten zijn. Maar nogmaals, dit is toch geen strategie. Het kabinet is daar eerlijk over, is daar helder over. Dit is een beleidsvisie. Eigenlijk een geactualiseerde beleidsvisie op die van 2015.
Want er verandert niets. Vrijwel niets staat ook in die brief.
Nou ja, het verandert wel. Er is natuurlijk wel wat gebeurd de afgelopen 2 jaar. Daar maakt de brief ook melding van. En het is een voortzetting van beleid. Op zichzelf is daar niks mis mee. Hè? Ik denk dat het erg onverstandig zou zijn als Nederland iedere 2 jaar het beleid omgooit. He, dat geldt in algemene zin. Dit zijn lange termijn processen. Dus zo bezien is er niks mis om te zeggen, nou, er is eigenlijk niet heel veel veranderd. Het kan best zijn dat die brief uit 2015 wel die analyse bevat. Daar wil ik van afwijzen.
Oké. En doordat het geen strategie is, maar dus wel een brief, is het dan toch een slap aftreksel? Kun je er echt wel wat mee uit de voeten voor in de toekomst?
Nou, het is helemaal geen slap aftreksel. Het is een update van bestaand beleid. Het is een beschrijving van gebeurtenissen. Op zichzelf is het goed om die gebeurtenissen op papier te hebben. En in een zekere context te hebben. Maar wat ontbreekt is dus de bredere analytische onderbouwing. Hoe moeten we die ontwikkelingen die nu plaatsvinden duiden? Ik geef een voorbeeld. Rusland versterkt zijn militaire apparaat. Dat wordt gezien als een bedreiging. Maar goed, bekende verhaal van het kip en het ei. Wat is NAVO aan het doen? De NAVO-uitgaven zijn de afgelopen jaar gigantisch gestegen. Dan kan je zeggen, ja, dat is een reactie op de Russische bedreiging. Maar jullie voelen hem al aankomen. De Russen zeggen precies hetzelfde. Ja, wij moeten wel, want u bent aan het opschalen. Dus hier zie je dat kip en ei. Mm-hmm. En het is heel erg lastig om te zeggen wie begonnen is. Hè. Dat is verdraaid lastig om te zeggen. Eigenlijk is dat niet te zeggen. Om nou te zeggen, het opschalen van het ene is een bedreiging, maar het opschalen van het andere niet, of dat noem je niet eens. Ja, dat is mm-hmm. toch een wat selectieve beschrijving van de werkelijkheid. En dat vind ik in de brief te veel terug.
Mm-hmm. Ja. Nu is Nederland vaak in de positie van zowel koopman als dominee. Toen ik deze update las, kreeg ik de indruk dat er, zeker in de conclusie, meer aandacht is voor de dominee dan voor de koopman. Oftewel, veiligheid is toch wel boven economie en handel en ook energie komen te staan. Ja. Hoe kijk je hier naar om?
Ja, ik heb datzelfde gevoel. Maar onderschat niet hoor, als je even kijkt naar de tekst die er ook staat over zeg maar, het koopmansgedeelte, dan zie je toch dat Nederland nog steeds de derde handelspartner is van Rusland. Dat Rusland nog steeds de tweede investeerder is in Nederland. Dus dat onze economische, dat er nog steeds 3000 bedrijven of meer actief zijn, Nederlandse bedrijven actief zijn in Rusland. Dus ons economische belang is wel behoorlijk groot hoor. En die paragrafen over dialoog en over samenwerking en over gemeenschappelijke belangen, die vind ik goed. Die vind ik. Die kunnen ook nog wat dieper misschien. Maar die denk ik, die beschrijven. Ja, de vele mogelijkheden en kansen die er zijn. Wat ik eigenlijk zou willen zeggen in algemene zin. Maar goed, laat ik geen kritiek leveren op de redactie van deze brief. Maar meer als denkmodel zou ik zeggen. En dat is eigenlijk heel, denk ik, herkenbaar voor iedereen die een relatie heeft met een partner. Je begint niet met dreigen als je een relatie hebt, je begint met dialoog. Dus. En dat is heel symbolisch voor deze brief. Je zou verwachten dat je begint met we zijn aan het samenwerken met Rusland. We hebben een dialoog, we hebben gemeenschappelijke belangen. Ja, en waar dat niet altijd leidt tot de oplossingen die in het Nederlands belang zijn, zou je kunnen overwegen om dreiging in te zetten. Dat is een beetje als in een huwelijk. Dan ga je ook niet meteen dreigen op het moment dat je in het trouwbankje staat.
Maar goed, met een huwelijk begin je. Je witte broodsweken, je bent blij, je zweeft in door de wereld. Ja. De Ruslandbrief komt natuurlijk wel op het moment dat er een hele voorgeschiedenis zich heeft afgespeeld.
Dat is waar.
Uitgangspunt is wel anders.
Ja, dat klopt. Daarom zei ik ook, die voorgeschiedenis zou beter in kaart moeten worden gebracht. Mm-hmm. De lezer van de brief moet ook die voorgeschiedenis, denk ik, goed kennen. Anders kan je niet duiden wat er staat. Nogmaals, het heeft geen zin om te zeggen de Russische militaire uitgaven of dus we voelen ons bedreigd. Als je weet dat meneer Trump, president Trump, vorige week een Space Force heeft geopend. Mm-hmm. En als je weet dat de NAVO-militaire uitgaven nog steeds het vijfvoudige zijn. Mm-hmm. Vijfvoudige van de Russische militaire uitgaven. Nog los even van het feit dat ik ervan overtuigd ben dat kwalitatief de NAVO strijdkrachten ook veel en veel beter geoutilleerd zijn. Dus ja, voel je.
Maar we kunnen ook wel stellen dat Rusland zich niet onschuldig heeft gedragen.
Nee, dat klopt ook. Nee, dat ben ik ook. Dat is vanzelfsprekend. Er zijn bepaalde aspecten van van wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Mm-hmm. Die in de internationale rechtsorde niet door de beugel kunnen. Dat is buiten kijf. En daar moet ook paal en perk aan worden gesteld. En daar moeten ook worden uitspraken over worden gedaan. Dat doen we denk ik ook als internationale gemeenschap.
Mm-hmm. Ja. Je zegt eigenlijk samenwerken, als ik het goed begrijp. En de dreiger komt later. Of?
Het is een beetje vreemd om eerst te gaan dreigen en dan te zeggen, oh, by the way, zullen we ook gaan samenwerken.
Ja, als we kijken naar die samenwerking, hoe zie jij dat dan concreet voor je? Waar en hoe moet dat gebeuren?
Ja, nou, ik denk dat de brief op heel veel terreinen, in heel veel paragrafen beschrijft, tenminste 3 pagina's lang, welke gemeenschappelijke belangen er zijn. Eén is het bevorderen van onze economieën. Onze Nederlandse economie en die in Rusland. Nou, ik noemde al wat cijfers. Nederland en Rusland zijn nog steeds, ondanks alle sancties, zijn belangrijke economische partners. Een belangrijk middel van beide welvaart creëren aan beide kanten. En, zeg ik er meteen bij, mensenrechtenbeleid is een belangrijk onderdeel van het Nederlandse buitenlandse beleid. Ik heb als ambassadeur ervaren dat je mensenrechten heel erg goed kan bevorderen door economische samenwerking te stimuleren. Hè? Dat je bedrijven, mensen bij elkaar brengt. Dan gaan vanzelfsprekend ook aspecten rond mensenrechten gaan gedeeld worden en gaan opgepakt worden. Dus dan sla je een aantal vliegen in één klap. Nou, ik noem een ander voorbeeld. Energie. We zijn natuurlijk erg van elkaar afhankelijk als het gaat om energie.
Dat wordt alleen maar meer dan met afsluiten van Groningen.
Nou ja, wellicht wordt het meer. Wellicht wordt het minder. Want we gaan natuurlijk een energietransitie in ons deel van de wereld. Dat zullen de Russen ook rekening mee moeten houden. Maar we hebben dus op dit moment een energieagenda samen van leveranties en afname. Maar we gaan ook naar een wereld toe waarin we minder fossiele brandstof gaan gebruiken. Dus wij gaan ons aanpassen. En de Russen zullen zich ook moeten aanpassen als nog steeds erg sterk afhankelijk van die fossiele brandstoffen. Dus daar zit een uitdaging voor ons beiden. Mm-hmm. Wij hebben er belang bij dat ook de Russische transitie goed verloopt. Omdat als zij hun economie goed blijft draaien, is dat goed voor ons bedrijfsleven. Dus er zitten allerlei dwarsverbanden in die samenwerking. Er wordt gesproken over meer samenwerking op het gebied van cultuur en van onderwijs. Nou, heel erg mee eens. Dat zijn hele belangrijke transmissiemechanismen weer. Dat klinkt als een beetje zwaar woord. Maar dat zijn belangrijke plekken en momenten waarop je als samenleving elkaar ontmoet en naar elkaar luistert. En doe dit nou met respect. Wij willen graag dat de Russen met respect met ons omgaan. Laten we dat nou ook terugdoen. En dat doen we dus ook al jaren op cultuurgebied en op onderwijs.
Ja, maar je ziet juist dat op onderwijs het kantoor van NESO, hè, voorportaal voor internationaliseren van onderwijs, dat gaat in Moskou, althans dreigt te worden gesloten.
Ja, maar dat klopt. Dat heb ik ook met
Jij kent dat kantoor zeer goed.
Zeker. Heel goed mee samengewerkt in mijn jaar als ambassadeur. Heel veel positieve spin-off gezien. Niet alleen voor de Nederlandse onderwijsinstellingen, maar ook voor het creëren van een grote groep van studenten. Russische studenten. Met een plekje Nederland in hun hart. Mm-hmm. Dat zijn de beste ambassadeurs misschien wel voor Nederland geweest de afgelopen jaren in Rusland. Dus dat ga je dan ook stoppen. Ik moet er wel bij zeggen dat het sluiten van het NESO-kantoor niet op het konto van deze strategie of van...
Klopt.
Dat is een bredere beweging van ons ministerie van Onderwijs en Wetenschappen om die NESO-kantoren wat ook in landen als China en eigenlijk all over the world gaan die NESO-kantoren kleiner worden, misschien wel verdwijnen. Verschraling vind ik, maar dat is een andere afweging dan over Rusland te praten nu.
Gert-Jan?
Daar komen we zo denk ik nog verder over te praten als we wat breder kijken naar onderwijs en wetenschap. Ik wou nog even zeggen dat ik in de tijd van Ron in Sint-Petersburg studeerde. Dus ik was ook onderdeel van die onderwijs- en kennisuitwisseling. Aha. En dat is mij heel goed bevallen. Want ik denk ook als ik niet die tijd in Rusland als student had doorgebracht, dan had ik ook niet 10 jaar later op deze manier naar Rusland kunnen kijken. Dat ook niet. Ja. Maar ik kan natuurlijk hier wel staan en van alles roepen. Ja. Maar ik heb het wel zelf ervaren.
Zo is dat, Geert-Jan. Ja. Hoe belangrijk zijn die people-to-people contacten, hè? Zoals die ook in de brief genoemd worden. Mm-hmm. Gelukkig noemt de brief ze ook. Terecht ook. En ze worden ook genoemd als een belangrijk te bevorderen deel van de relatie Nederland-Rusland. Dus die brief heeft ook heel veel punten waar ik zeg van daar zit een positieve... En weet je, niet omdat we Rusland aardig moeten vinden, maar omdat het in ons eigen belang is. Uh-huh. Dat we zo'n benadering kiezen.
Maar Ron, als ik dan nog één vraag mag stellen, want Cheng Schijen, cultureel attaché ook in jouw laatste jaar, denk ik, bij de ambassade in het kader van het artistiek Rusland-Nederland jaar.
De gast
die
bij ons
heeft in de Volkskrant gereageerd.
Ja.
Ja, die heeft in aflevering 18, denk ik, uitgebreid zijn kijk op het Rusland-beleid gegeven. Maar die heeft dus ook deze week in de Volkskrant gezegd, en ik citeer even: dit document zal geen enkele deur in Rusland openen. Het stuk is gebrekkig en eenzijdig geïnformeerd en identificeert geen kansen. Nederland komt niet op voor het eigen belang, maar alleen voor het eigen gelijk. Hij kijkt er natuurlijk ook vanuit cultureel en onderwijsperspectief naar. Ben je het met hem eens?
Nou, ik vind het wat sterk gezegd. Ik denk dat de brief plussen en minnen heeft, wat dun onderbouwd is. En ik denk, ik zei al eerder, ik zou beginnen met de dialoog en eindigen met de eventuele druk. Maar er zitten ook positieve elementen in deze. Ik noem een ander voorbeeld. Er wordt nadrukkelijk gesproken over het hebben van een gemeenschappelijk belang bij het halen van klimaatdoelstellingen. Bij gemeenschappelijk belang als het gaat om het zorgen voor een goed evenwicht, geopolitiek, veiligheidstermen ook in Europa. Kijk, als ik toch even terug mag naar wat ik eerder zei over de VS en de NAVO en Europa. We zijn dus Europa en de VS hebben wat andere belangen gekregen de afgelopen jaar. Rusland is onze buur. Hè? Voor de VS is er niet heel veel veranderd.
3 uur vliegen hier vandaan.
Het is letterlijk een buur. Dus we hebben ook, als je dan die Koude Oorlog afgelopen is, we hebben een andere relatie gekregen met Rusland. Dus dat is een van de problemen, denk ik, met de NAVO, die een soort van eenheidsvisie op Rusland loslaat, waar natuurlijk de VS een belangrijke rol bij speelt. Wij moeten als Europa veel meer zelf nadenken over wat zijn onze eigen Europese belangen. Niet om tegen de Amerikanen op te treden, maar om de reactie, ook van de VS richting Rusland, veel realistischer en houdbaarder te maken dan weer een nieuwe koude
oorlog. En doe je met daarmee ook op Nord Stream, de Nord Stream ontwikkeling?
Bijvoorbeeld. Dat is nou een Amerikaanse reactie die eigenlijk niet door de beugel kan. Als je kijkt naar, ik weet niet of daar internationale rechtelijke afspraken worden geschonden, maar als je gewoon kijkt hoe je als partners met elkaar omgaat, hè, als VS en Europa, dan is dit een voorbeeld van hoe je dat niet moet doen. Dit is niet netjes wat de VS doet. Werkt contraproductief. Uiteindelijk zullen de Europese landen zich meer en meer gaan verzetten tegen deze Amerikaanse betrokkenheid. En dat is ook niet in het Amerikaanse belang. Dus ja, het klinkt als een open deur om te zeggen, ga nou samenwerken, ga nou om de tafel zitten in plaats van een confrontatie te zoeken. En soms moet je die confrontatie zoeken, maar doe dat nou helemaal aan het einde, als je helemaal uitgepraat bent. En zelfs dan moet je het nog.
Zitten we te veel bij deze brief op de Amerikaanse spoor?
Ik denk dat deze brief te weinig aangeeft wat het Europese belang is. En wat de Europese rol en verantwoordelijkheid is geweest de afgelopen jaren. Die is dus te weinig geweest, wat ik aangaf. We hadden als Europa veel eerder moeten zeggen tegen de VS, ho, met dat lidmaatschap van NAVO-lidmaatschap van Oekraïne, rustig daarmee. Dit geeft spanning op ons continent, geacht Washington. Laat ons daar nou over nadenken. Nou, je kan natuurlijk zeggen, de Amerikanen zeggen, ga even wat rustiger aandoen. Maar wij hadden als Europa ons veel meer moeten ontwikkelen. Ons eigen visie moeten ontwikkelen. Zijn we nog steeds niet sterk in. We hebben nog steeds geen Europees buitenlands beleid. We hebben nog steeds geen Europees defensiebeleid. Ik ben actief in een organisatie onder leiding van Wim van Ekelen, oud-minister. Die heet Eurodefense. We proberen meer Europese defensiesamenwerking te krijgen. Dat gaat zo lastig. Ook onze nationale defensieapparaten verzetten zich daar nog steeds. Ze zitten nog steeds in die Amerikaanse denkmodel van ja, maar de Amerikanen hebben ons toch bevrijd. Ja, daar moeten we oneindig dankbaar voor zijn. Maar we zitten nu in een Europa waar we Rusland en Europa, West-Europa, de EU, buren zijn. We zijn beide een
macht. Maar wat bedoel je met verzetten dan, Ron? Het militaire apparaat verzet zich?
Nou, kijk eens hoeveel Europese samenwerking er op defensiegebied is. Die is er dus niet. Hè. Er zijn hier en daar wat flarden van aanzetten daartoe. Maar als het even verder gaat, dan vindt het eigen apparaat dat we eigenlijk gewoon ons eigen Nederlandse leger moeten houden, of ons Franse leger, of ons Duitse leger. Dat kan allemaal. Los even van de Europese defensie. Macht. Veel belangrijker is nog de stap daarvoor, Geert-Jan. En dat is dat je nadenkt over, als Europa, over wat zijn onze belangen, ook in relatie tot Rusland. Nou, en in dat kader zou je ook verwachten dat de Nederlandse strategie past. Wij hoeven niet per se identieke strategie te hebben, omdat onze belangen niet altijd met Europa één op één hoeven te zijn. Wij kunnen accenten anders hebben. Maar de grote lijn zou je verwachten qua strategie. Zou toch eigenlijk een Europese schuine streep Nederlandse strategie moeten zijn? Nou, het woord Europa valt bijna niet in deze. Ik heb niet geturfd, zoals jij, Geert-Jan, maar ik denk dat het woord Europa bijna niet valt. Hè? Bijna niet valt. Dat is onvoorstelbaar. We leven in Europa.
Is het dan wel verstandig om met een eigen Ruslandbrief te komen? Of moet je dat meer gezamenlijk,
ja, nou ja, ja.
Europees doen?
Beide. Ik denk dat het goed is dat Nederland heel erg nadenkt over wat wij kunnen doen om ons land veiliger te maken, Nederland veiliger te maken, ons land welvaarder te maken. Dat is een hele legitieme exercitie. En dat we daar ook nadenken over of Rusland daartoe bijdraagt of afdoet, dat is denk ik een hele belangrijke exercitie. Mm-hmm. Maar wij leven in Europa. Wij zijn een lid van de Europese Unie. En de Europese Unie is een machtsfactor naast Rusland en naast de VS.
Ja, maar
de brief, ik zeg nog één ding daarover. De brief zegt dat Rusland streeft, en dat wordt eigenlijk gezien als een dreiging of als een iets wat ondeugend is.
We wilden net over beginnen, dus we voelen elkaar goed aan, Ron. Al die jaren.
Maar wat gaan jullie dan zeggen?
Romantische jaren in Moskou.
Ja, yes, Torres.
Schept een band. Maar ja, wat inderdaad. Dat Rusland streeft naar een veiligheids. Architectuur waarin dus de Europese veiligheid ondermijnt. Dat ons in ieder geval de NAVO ondermijnt. De lidstaten uit elkaar speelt. De EU. Blok heeft het over die dreiging. En dat die, daarom moeten we ook druk blijven houden op Rusland.
Ja.
Want hij zegt ook van de afgelopen jaren is ook niks veranderd aan de visie van Rusland.
Nee, dat klopt, denk ik.
Dus moet je inderdaad toch ook druk blijven houden?
Even terug naar Europa. Wat er eigenlijk staat in de brief, wat er letterlijk staat in de brief, is dat Rusland een bedreiging vormt omdat het de unipolaire rol van de VS verwerpt en op weg is naar, of erkent, of zichzelf een rol ziet in een multipolaire wereld.
Rusland ziet graag China, VS en
ja,
Rusland.
Maar geachte briefschrijver, denk ik dan, we leven in een multipolaire wereld. En die is er gewoon. Hè? Dus we kunnen niet zeggen, laten we naar de winkel gaan, laten we eens kijken welke polaire wereld we gaan vinden. Maar we leven in een multipolaire wereld. En ik denk dat het van belang is dat we dus erkennen dat er een Russische machtspool is, die in zekere zin ook een rol moet spelen, kunnen spelen in die wereld, zoals wij ook als Europa een rol moeten en willen spelen in de wereld. En daar past Nederland ook in. Nou, als je praat over zinnen als Rusland speelt de EU uit elkaar, ja, dat is een andere zaak. Nu dat we helaas in zo'n koude oorlogachtige sfeer zijn gekomen. En Rusland voelt dat het dus in een hoek geduwd is. Of dat nou terecht is of niet, maar dat voelen ze heel sterk. Door de EU en door de NAVO. Ja, dan is het logisch. Niet altijd te rechtvaardigen, maar het is wel verklaarbaar waarom Rusland probeert om die machtsblokken die hen in de hoek duwen te verzwakken.
Mm-hmm.
Nou, zien we dat als een bedreiging? Ja, dat is natuurlijk vervelend en misschien wel verwerpelijk dat Rusland dat doet. Maar we zouden winnen als we een stap terug zouden zetten. En zeggen, ja, maar waarom doet Rusland dat? Waarom doet Rusland? Nou, hebben ze het
maar rechtvaardigt niet wat Rusland doet. Ik bedoel, je hoeft niet een groene mannetje op de Krim neer te zetten.
Nee, er zijn grenzen die de internationale gemeenschap heeft grenzen afgesproken. Internationale rechtsorde afgesproken. Daar is Rusland ook onderdeel van.
Ja.
Daar wil Rusland ook onderdeel van zijn. Rusland denkt heel sterk in termen van juridisch internationalistische termen. Nou, dan ga je niet de Krim annexeren. Dan ga je ook niet undercover frozen conflicts, bevroren conflicten creëren in Moldova, al jaren eigenlijk, in Georgië en in Oekraïne. Dus dat zijn, kijk, je kan zeggen, ja, het is vervelend dat dat Oekraïne en Georgië lid gaan worden van de NAVO. Volgens de Boekarest-top is dat ooit toegezegd. Dat rechtvaardigt niet dat je dus inderdaad bevroren conflicten creëert. Dat klopt. Daar is geen twijfel over. De annexatie van de Krim is buiten kijf niet aan de orde. Is een schandalige actie van Rusland. Maar ik kan hem ook wel weer verklaren. Niet rechtvaardigen, maar ik kan hem ook wel verklaren.
Mm-hmm.
Besef dat er een tweede revolutie plaatsvond in 2014. 2013, 2014. Die voor Moskou nog meer bedreigend was. Weet je, dictaturen, zoals Rusland er toch één is, die vinden het niet prettig als er vlak naast hen, zeker niet als het ook nog zo'n geestverwante en cultureel verwant land is als Oekraïne is, als daar een succesvol democratisch model lijkt te zijn. Mm-hmm. Kijk wat China met Hongkong of met Taiwan, dat vinden ze toch niet prettig dat role model daarnaast is.
Dat er een vonk overslaat naar Rusland.
Nou, dus dat is een gegeven, dat is een feit. Had Oekraïne dus dan maar ook een dictatuur moeten blijven? Nee, absoluut niet. Oekraïne heeft het recht en heeft ook naar zijn bevolking toe de plicht om zich te ontwikkelen. En als dat een democratie wordt, dan is dat zo. Maar besef wel dat het vervolgens ook door de presidenten van Oekraïne spelen met de gedachte van die lange termijn lease van de Zwarte Zeevloot in Sevastopol, die zullen we ook maar eens ter discussie stellen. Ja, Yushchenko heeft daar meerdere malen mee gespeeld. Expliciet ook mee gespeeld. En ook hier, als je weer teruggaat in de geschiedenis, Rusland heeft er 200 of 300 jaar over gedaan om eindelijk een warme zeehaven te hebben. Dan hebben ze die. En dan zien ze dat weer wegglippen. Nou, rechtvaardigt dat een annexatie van de Krim? Nee. Maar besef wel dat dat allemaal een rol speelt in de mindset van de Russische beleidsmakers.
Ja. Ja, nog even een vraag. Of wil jij die stellen van Jelger via Twitter, Geert-Jan? Of?
Ja, dat leek mij echt een uitstekend moment inderdaad. Maar jij mag hem ook doen hoor.
Nee, ga je gang. Dan doen we dit. Eerst nog even dit. Dit is het geopolitieke gedeelte. En dan gaan we daarna naar de people-to-people context. Om het zo maar even te zeggen.
Ja, heel graag.
Dat een goed plan?
Maar Jelger die stelde via Twitter, @perestroikast, een hele goede vraag in dit kader. Namelijk, Ron, hoe wordt in de toekomst geborgd of druk uitgeoefend dat Rusland zich wel aan internationale verplichtingen en uitspraken houdt en corrigeert?
Ja. Ja, ik denk zelf dat druk dus niet werkt. Hè? Ik denk dat als je een welke afspraken ook je met elkaar maakt. Hè? Ik noemde al de parallel met een relatie, met een huwelijk. Maar ook gewoon hoe wij als Nederland met elkaar omgaan. Maar dat geldt dus ook voor landen en voor de internationale rechtsorde. Die is alleen houdbaar. En die kan alleen worden geborgd als er draagvlak is bij alle partijen. Op het moment dat de draagvlak er niet is, dan ga je met elkaar op de tafel zitten en dan zorg je dat draagvlak er komt. Dan luister je naar elkaar, dan luister je waarom iemand zich niet zo lang voelt in die rechtsorde. En druk en sancties passen daar niet in. Je krijgt niet iemand terug in het gareel met druk en sancties.
Sancties hebben er wel niet van.
Nee, maar ik zeg er ook bij. Nee, eens. Ik vind ook dat je met bevroren conflicten en annexaties kan je ook niet de rechtsorde naar je hand zetten. Dus dat is naar Rusland toe. Je kan niet met bevroren conflicten en annexaties de rechtsorde naar je hand zetten. Dus dat is absoluut verwerpelijk. En het is terecht, denk ik, dat ook in de brief dat meerdere malen wordt benoemd.
Maar hoe doe je het dan wel? Je zegt dat iedereen op één lijn moet staan, zal respecteren.
Er is maar één weg en dat is toch met elkaar aan de tafel zitten. En zeggen, waarom doe jij wat jij doet? Zo ging ik, zo heb ik ook mijn kinderen ook opgevoed. Van, waarom doe je dat nou? Waarom zit je nou weer met je hand in die snoeppot?
Maar je weet ook dat Rusland een land is dat niet zomaar kritiek accepteert.
Ja.
En ook ga jij bakken. Dus het is niet makkelijk om daarin met dat kind. Om het zomaar even iets denigrerend, maar in ieder geval. Ja. Mee toe te spreken.
Dat ben ik met je eens. Maar wij zijn ook niet vrij van een verantwoordelijkheid. Het is altijd een tweerichtingsverkeer. Er is altijd actie en reactie en interactie. Dus en dat is eigenlijk wat ik in deze brief zou willen hebben. De volgende brief zou willen. Dat er iets meer wordt nagedacht over wat is er nou de afgelopen 20 jaar goed gegaan. Wat is er niet goed gegaan in onze relatie tussen Nederland en Rusland. Vanuit de Nederlandse belangen gezien. Hè? Waar kunnen we van leren? Wat heeft nu gewerkt? En waar kunnen we gewoon onze fouten ook erkennen en beseffen dat we dat achteraf niet hadden moeten doen. Gewoon dat je in de toekomst zegt, dat gaan we dus anders doen voortaan. En dat is een hele set van elementen die waar ik er een flink wat van heb genoemd net al. Ja, het klinkt enorm soft om te zeggen, ga nou samenwerken om de tafel zitten. Maar mijn god, Floris en Geert-Jan, we hebben zoveel conflicten in deze mensheid gehad. We hebben wereldoorlogen gehad. Leren we nou nooit dat escalatie uiteindelijk alleen maar verliezers kent.
Okay. Nee, maar Ron, je weet ook dat er zoiets is als politieke realiteit. Iets wat ook een beetje de waan van de dag is af en toe. Maar als ik toch nog één voorbeeld eruit mag pakken.
Ja. Dat mag.
Namelijk MH17.
Ja.
Hoe ik de brief las, was als volgt. Dat Nederland op dit moment nog een poging waagt om zowel dominee als koopman samen op de eerste plaats te zetten. Je ziet al een verschuiving richting veiligheid. Mm-hmm. Maar ook dat, zo staat in die brief wat mij betreft, er ruimte is om dat toch te veranderen. En dat zou ook kunnen duiden op dat bijvoorbeeld na de rechtszaak rondom MH17... er een bepaalde politieke realiteit in Nederland ontstaat dat men niet anders kan dan Rusland van zich af te duwen.
Ja. Ja, MH17, laat ik voorop stellen dat wat ik ook over u ga zeggen, dat onverlet laat, dat het een afschuwelijke tragedie is met een onvoorstelbare afloop ook en nasleep die werkelijk verwerpelijk is vanuit alle optieken. Degenen die verantwoordelijk zijn voor dat drama hadden natuurlijk hun verantwoordelijkheid moeten nemen en moeten dat in mijn optiek ook. Nederland moet er alles aan doen, daar sta ik pal achter, binnen de internationale rechtsorde om de schuldigen, de verantwoordelijken te vinden en hen ook volgens internationaal recht of whatever recht te berechten. Dus daar kan geen twijfel over zijn. Maar je kan je afvragen, nu ga ik even wat buiten de bepaalde paden, en we verwijten Rusland dat zij de internationale rechtsorde geweld aan doen door bevroren conflicten en annexaties te plegen. Dat is absoluut waar. Maar nu zeg ik het even heel scherp de andere kant op. En gewoon voor de mindset en de gedachtegoed dan dat ik dat serieus meen. Maar is het nu, we hebben een internationale rechtsorde, we hebben rechtbanken, we hebben internationale rechtbanken, we hebben nationale rechtbanken. Past het daarin, ik zeg het maar even zo, om bij wijze van spreken druk uit te oefenen op het gebied van Nederlandse en Russische samenwerking, op het gebied van cultuur, om je zin te krijgen in een rechtszaak, om het zo maar te zeggen. Nee, dat is een beetje als even terug naar Nederland. Iemand wordt voor de rechtbank, komt voor de rechter, maar wil niet meewerken met de veroordeling. Wil ook geen getuigenverklaringen afleggen of verklaringen afleggen. Neemt zijn verantwoordelijkheid niet. En de rechter zegt, weet je wat, ik ga jouw zusje eens uit haar huis gooien. En ik ga jouw ouders eens werkloos maken. Dan praat je wel in die rechtbank. Dat zijn Ja, met alle respect. De verleiding is daar om boos te zijn op Rusland. En natuurlijk zijn we ook boos op het feit dat de verantwoordelijken niet naar voren komen. Maar let wel op, Nederland. Blijf nou zelf ook binnen die internationale rechtsorde. En ik snap dat deze brief. Ik noemde de volgorde druk en dialoog die ik eigenlijk andersom zou verwachten als je hem logisch bekijkt. Maar emotioneel begrijp ik hem. In de huidige context met MH17 en het onopgeloste, nog steeds niet uitgewerkte afloop van MH17, zijn we ook boos als Nederlandse gemeenschap. Dus schrijf je eerst druk en dan dialoog. Ik snap dat wel. Emotioneel gezien, maar rationeel gezien zou ik ervoor oproepen dat we binnen de rechtsorde blijven.
Ook er zijn hier allerlei internationale luchtafspraken over. Ja. Daar hebben we het met Marieke de Hoon over gehad. Ja. Als ik haar goed heb begrijp. Gert-Jan,
nee, Floris, mag ik heel even... Ja, tuurlijk. Ik wil heel even terug nog, als dat mag, van Ron, naar die politieke realiteit. Want dat is ook hoe ik de brief heb gezien. Ja. Namelijk, de brief lijkt ook zo te zijn opgeschreven, opgesteld, om de Kamer een beetje tegemoet te komen. Er was kritiek op de China notitie, dat veiligheid daar te weinig aan bod kwam. Nou, dat is in het geval van de Ruslandbrief nu niet het geval. Maar als het Openbaar Ministerie in november 2019 aangeeft, we hebben contacten ontdekt rondom MH17 tot in het Kremlin. Mm-hmm. Zonder dat ze beschuldigingen uiten, hè, maar dat er lijntjes zijn tot in het Kremlin. Mm-hmm. En als dan die MH17-rechtszaak straks plaatsvindt en daar wordt iets uit geconcludeerd met een beschuldiging richting Rusland, dan kan de situatie politiek gezien toch niet houdbaar zijn als Nederland niet harder tegen Rusland ingaat.
Ja. Nou, ik snap de reactie. En ik zeg ook niet dat wat Nederland doet niet rechtvaardig is. Maar nogmaals, we zijn dus druk aan het uitoefenen op Rusland buiten de rechtbank om. Hè? Dat is eigenlijk iets, als je er even over nadenkt, ik begrijp het, maar volgens internationaal rechtelijke procedures zou dat niet moeten zijn. Net zo goed als...
Maar dat is blijkbaar hoe politiek werkt in Nederland.
Ja, maar zo, dat is dus, natuurlijk. Maar niet alleen in Nederland. Ik snap de emotie en de boosheid, die heb ik ook. Dat de verantwoordelijken nog steeds niet gevonden zijn en niet ze gemeld hebben. En dat een veroordeling van hen, een gerechtvaardigde veroordeling van hen, ook blijkbaar niet mogelijk is, omdat Rusland niet meewerkt. Die boosheid heb ik ook. Maar je moet wel binnen die rechtsorde blijven. Nou, dit papier, ik zeg niet dat dit papier daar buiten gaat. Maar ik roep op om het toch in de context te zien van... Mm-hmm. We hebben samenwerking, we hebben ze nu een ruzie met elkaar. We hebben nu een rechtszaak. En dan moeten we dat ook binnen die rechtszaak... Ik ben ervan overtuigd dat de rechter dat ook zo gaat doen, hoor. Dus daar geen zorgen over. Nederlandse samenleving is terecht ook boos over wat er met MH17 is gebeurd. En dan kan ik wel zeggen, wat ik een beetje impliceerde, van ja, als wij als NAVO, wij spreken 20 jaar geleden, hè, dan had er misschien in Oekraïne iets anders gebeurd, dan had er geen bevroren conflict gebeurd, had Donetsk niet gebeurd, had MH17. Maar ja, dat brengt haalt het leed van de nabestaanden en het onrecht dat is aangedaan natuurlijk niet weg. Mm-hmm. En daar moet dus nog even, daar moet dus toch gewoon een internationale rechtszaak voor komen.
En daar zijn internationale afspraken over, toch?
Ja,
over
en, dat doet en dat doet Nederland natuurlijk terecht en goed. En dat moet ook gebeuren. Hè? Het is een beetje een spoiler in deze strategie. En ik denk dat het ook onvermijdelijk is dat deze brief, deze visie, deze strategie natuurlijk beïnvloed is door MH17. Dat zou gek zijn als het niet zo is.
Ja. Hè? Heb jij nog wat te vragen over MH17, Geert-Jan? Of kunnen we overgaan naar het people-to-people gedeelte, waarin we ons richten op de Russische bevolking?
Ja, dat is goed. Ik zit gewoon mee te luisteren met wat Ron zegt en ik ben het wel met hem eens. Alleen ik denk ook, die hele brief die je nu hebt opgesteld, die zou zomaar weer over een jaar van tafel kunnen zijn. Of over 2 jaar, als die rechtszaak voorbij is.
Dat staat ook in die brief, dat er... In de toekomst kan het anders gaan.
Nou, ik denk dat er niet zo is. Er zijn natuurlijk elementen in die brief die waarvan ik nogmaals, de volgorde eerst druk en dan dialoog heeft te maken met MH17, denk ik. De paragraaf over MH17 is ook helder en goed geschreven. Ik denk dat een aantal andere elementen die genoemd zijn in deze brief over hoe Rusland bezig is om verkiezingen te beïnvloeden in het Westen. We noemen dat hybride. Nou, warfare vind ik een zwaar woord. Maar hoe Rusland nogmaals met de Krim omgaat, met die bevroren conflicten omgaat. Dat blijven natuurlijk elementen waar wij als Nederland en als Europa en als NAVO ideeën over hebben en onvrede mee hebben. Dus dat blijft onverlet. Daar zullen we een oplossing voor moeten vinden. En mijn oplossing is dus niet een van sancties en druk. Want dat leidt alleen maar tot nog meer sancties en tegendruk. Dus Aikido, hè? Je duwt en je duwt en de andere duwt. En uiteindelijk ben je doodmoe en je bent geen centimeter opgeschoven. Het klinkt ontzettend soft. Maar we zullen toch gewoon moeten praten en overleggen. Ook over de Krim en ook over de bevroren conflicten. Het kan niet zo doorgaan. En als de deal zou worden gemaakt. Oké, wij stoppen met dat opduwen van NAVO richting het oosten. Maar dan moeten jullie toch, Potjan Dori, daar weg uit Moldova en weg uit Donetsk en weg uit Georgië. Nou, dan zou, en misschien moeten de Krim wel een internationaal protectoraat maken of zo, whatever, als dat zo betwist is. Er zijn natuurlijk oplossingen denkbaar. Als we willen, dan gaan we niet onze energie stoppen in Space Force of in een verdubbeling van onze defensieuitgaven. Maar gaan we onze energie stoppen in dat soort oplossingen.
Laten we even kijken.
Dan gaan we naar die people-to-people.
Precies. Politiek laten we achter. Ga door.
Ja, ik sta te trappelen. Want ik zat nog eens te kijken wat wij dan doen aan kennisontwikkeling met elkaar. Want daar wordt ook in het slot van de brief een heel klein beetje naar verwezen. Hè, van ja, we moeten meer onderlinge kennis gaan uitwisselen. Maar dan dacht ik even van ja, hoeveel ambassades en consulaten en diplomaten met kennis, goede kennis van Russisch, zowel taal als land als cultuur, hebben we nu. Hoe zit het met inderdaad Nason Nuffik, waar we het net over hadden, met museale uitwisseling die enorm onder druk staat sinds de discussie rondom het Krimgoud. Ja, ga daar dan in investeren en maak dat ook kenbaar in die brief, want het zijn nu maar een paar losse zinnen.
Juist, dit zijn onderwerpen niet zo gevoelig, minder politiek, minder beladen. Hoewel aan de andere kant, de Russische overheid kijkt altijd mee. Er gaat niks natuurlijk voorbij aan de Russische autoriteiten.
Toch niet. Dit is toch gewoon BNR hier? Dat is toch,
Kijk maar uit.
Maar even, ik hoop dat er heel veel mensen meeluisteren en meedenken ook over hoe we verder moeten met deze gecompliceerde puzzel. Hè. Dus laten de Russen meeluisteren. Laten alsjeblieft ook meer mensen nadenken over hoe we het. Ik weet het ook niet, maar ik doe ook maar een poging. Maar ik denk dat er heel veel denkkracht en commitment is aan beide kanten om uiteindelijk te doen wat we. Ik ben een beetje een kind van de val van de muur. Hè. We hebben een onvoorstelbare kans om een vreedzame wereld en een vreedzame, in ieder geval ongedeeld Europa te maken. En we laten die kans langzamerhand weer wegglippen. En dan kunnen we nog zoveel museale uitwisselingen hebben. Maar we moeten toch eerst gewoon weer zien dat we elkaar als buren zijn. Hè? En ik denk dat.
Maar dan kunnen we beginnen met de ambassades of de consulaten. Wat vind je daarvan, Ron? Hebben we die genoeg? Moeten we daar meer in investeren?
Dat is niet aan mij om daar een oordeel over te vellen. Ik vond dat toen ik er zat, dat we ruim voldoende mensen hadden en geld hadden om dingen te doen. Uiteindelijk ben je, denk ik, als diplomatieke vertegenwoordiging er vooral in om mensen bij elkaar te brengen. Daar heb je geen grote hoeveelheid geld voor nodig. Heb je niet eens heel veel mensen weer nodig. Een paar slimme acties om mensen bij elkaar te brengen kunnen al voldoende zijn. Dus ik denk dat Nederlandse ambassades en consulaire en diplomatieke vertegenwoordigingen uitstekend bemend zijn. Daar is geen twijfel over. We hebben nog een goede nieuwe ambassadeur daar op Zwartbol die dat fantastisch doet. Ben ik van overtuigd dat goed loopt. Dus daar is het probleem absoluut niet.
Waar dan wel?
Nou, het probleem zit hem in die onderliggende onopgeloste puzzel over hoe we nou geopolitiek met elkaar omgaan. Mm-hmm. Zijn we nou weer nieuwe rivalen? Of zijn
dwarsboom dat geopolitieke, de menselijke contacten?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ik ben actief in het Nederland-Rusland Centrum en je ziet dat er een aantal mensen denken van Rusland, het is niet alleen MH17 hoor, maar het is ook van dat is toch een beetje de vijand. Hè? Ik weiger om in vijanden te denken. We zijn als mensheid. We kunnen alleen maar verliezen als we vijanden op deze aarde gaan identificeren. Want die anderen vinden dan ons ook vijanden. Zo hebben we dan niks geleerd. Dus dat is toch een hele belangrijke. Op het moment dat we elkaar als partners zien. En ik ga nog één stap terug hoor.
Over. Je weet ook, Poetin, Rusland is geen Poetin. Er zijn zo verschillende andere Russen in verschillende lagen van de bevolking. Andere denkbeelden, wijzen.
Misschien wel waar, maar Poetin is wel Poetin.
Dan dan moet je dat er ook naar kijken.
Zwaar, Floris. Tegelijkertijd moet je ook... En dat is denk ik de echte uitdaging. Hè? Wij zitten in een wereld gebaseerd op de ideologieën en de visies van de verworvenheden van de verlichting. Hè? Het individu dat centraal staat. En als het individu zich vrij en gelukkig voelt, dan is de gemeenschap dat ook. Dat is onze... We zijn een paar landen die dus die filosofie hebben. Dat is een paar landen in West-Europa. En wat daarbuiten, maar niet zo heel veel. Dan heb je een aantal landen die veel en veel meer... Ja, ik aarzel om het woord in mijn mond te nemen. Ik zeg het toch even voor de gemeente. Die veel meer piramidaal, tribaal zullen sommigen zeggen. Maar ik noem het maar even piramidaal zijn georganiseerd. Een hele steile toplaag die de macht heeft. En niks recht van het individu, niks keuze en zo. En Rusland is natuurlijk toch gewoon een hele altijd geweest. Een hele steile piramide.
Jaar.
Ja, een hele steile piramide met een kleine machtsbasis. Nou, ik denk dat het begint... Als je iets met Rusland wil, op welk gebied dan ook, dat je erkent dat wij een andere 1000 jaar hebben, dat Geert-Jan net noemde, dan de Russen, iets minder dan 1000 jaar overigens hoor. Zo lang bestaat Rusland ook weer niet, maar...
Nou, 900 dan.
Nou, okay.
Er zat al volgens mij sinds 1100 een piramidemodel. Okay. Dat is een heel andere discussie.
Nou, goed. Maar kan je nagaan, als je zulke lange en diepe wortels hebt, en wij hebben die wortels, wij hebben heel andere wortels, waar we heel trots op zijn, die we moeten beschermen, die we niet willen verwateren. Dus geen twijfel over waar ik me thuis voel, hè, maar... Erken nou dat er verschillende modellen auto's zijn, om het zo maar te zeggen. En die moeten allemaal op die weg. Dus ga nou niet zeggen, we moeten allemaal dezelfde auto hebben. Ga dan gewoon verkeersregels afspreken. Hoe je met die auto's gewoon op de weg omgaat. Dat doen we gewoon in Nederland ook. Daar hebben we gewoon overal op de wereld hebben verkeersregels. In plaats van eerst iedereen dwingen om dezelfde auto te kopen. Dan kom
maar op die weg kijk je ook elkaar aan om voorrang te geven.
Ja,
om,
ja, precies. Dus je gaat gegeven het feit dat je in die verschillende auto's zit... om die parallel door te trekken, zoek je contact met elkaar. Je wacht voor elkaar voor het stoplicht. Je spreekt spelregels af. Je laat soms eens een auto voorgaan. Van gaat u maar voor. Je ontwikkelt fatsoenlijk gedrag met elkaar. Eigenlijk omdat je wil dat we geen ongelukken hebben. We willen niet botsen met elkaar. En we willen uiteindelijk allemaal op tijd thuis zijn. Dus jongens, laat dat verkeerde doorschrijven. Dat is een rare parallel, maar hij is toch wel grappig.
Snap ik wat je bedoelt.
Mm-hmm. Nou, zo ook de wereld. Als we nou eens stoppen met het idee dat de Russen eerst een auto zoals wij die in het Westen hebben ontwikkeld gaan. Dan zijn we dat gaat dus nooit gebeuren, denk ik. Of we moeten de Russen ook 200-400 jaar de tijd geven. En zelfs dan gaat het niet gebeuren. Dus... Het was een illusie, denk ik. Fout 1 die we hebben gemaakt in 1990. We allemaal, de Russen misschien zelf ook wel. De Russen zelf ook wel. Dat we even in 5 jaar tijd een westerse democratie... en een westerse markteconomie gaan maken. Maar we zitten nog steeds in het feit dat we denken... ja, maar dan is Poetin teruggekomen en die Poetin is toch weer een dictator. Ja, these are the roots. Hè? These are de basic instincts daar in Rusland. Zoals wij andere basic instincts hebben. Nou, vanuit dat... Het zou heel erg helpen als we... ik zou zeggen de westerse arrogantie. Dat ons model dus, hè, Fukuyama, dus overal moet worden... en zal worden ingevoerd. Als we die nou eens laten varen. Maar die pluriformiteit van auto's en van systemen... met elkaar gaan samenwerken. Mm-hmm. Dan zal je zien en gaan contacten gaan zoeken. Dan zou dat een goede basis zijn, denk ik, om niet elkaar belerend toespreken. Van kijk eens hoe wij dat doen en jullie moeten dat ook. Maar laat nou zien wat je hebt. En kijk met respect wat de ander te bieden heeft. Leer daar ook van. Want de Russen hebben ook heel veel waar wij van kunnen leren.
Je zegt dat politiek is eigenlijk, daar kun je niet omheen. We hebben met Jack Verschoor gesproken. Die directeur is van het NESO-kantoor in Rusland. En ik ben ook een keer met hem op pad geweest. Die komt dan op de universiteit daar in Moskou. En dan hebben ze wel even kort over wat de twee landen dwars zit.
Ja.
Het zet ze opzij. En daarna gaan ze toch verder met hun uitwisseling. Dus dat kan wel degelijk.
Ja. Standards are set from the top down. Hè? Het is heel belangrijk, denk ik, dat onze politieke leiders... allereerst uitstralen, onderling respect... Maar ook afspraak is afspraak. Dus geen annexaties en frozen gebieden. Dan ook niet NAVO proberen er door schot te duwen. Dat van beide kanten ophouden daarmee, zou ik bijna zeggen. Dat respect, standards are set from the top down. Vanuit dat wederzijdse respect van wij zijn partners. We zijn geen erfvijanden, we zijn geen territoriale claims. We zijn geen ideologische verschillen meer. Dus waar praten we over? Laten we in godsnaam op dit continent. Er zijn zoveel uitdagingen. Als we op het moment dat we dezelfde taal spreken over klimaat... aanpakken van klimaatproblemen. Dezelfde taal spreken als het gaat om het aanpakken van terrorisme. Het managen van migratiestromen. Het zorgen dat we met die internet samenleving, maar ook met de internet-economie, gezamenlijk een nieuwe wereldeconomische orde bouwen. Gezamenlijk, ook met China, ook met India. Die landen gaan niet meer van deze aardbol af. Ook Rusland niet. Mm-hmm. Vanuit die visie krijg je een heel ander beeld over hoe je dus ook met Rusland om moet gaan en kan gaan. En ik denk als die standards duidelijker van bovenaf zouden worden gezet, gericht op respect en samenwerking, dat het ook veel makkelijker is voor culturele en voor individuele burgers. Die voelen zich dan toch gesteund door hun politieke leiders. Je wil niet iets doen waarvan je eigenlijk denkt van, ja, mag ik nou wel bevriend zijn met die Rus? Hey, ik ken Nederlandse bedrijven die een beetje beschaamd zijn dat ze nog. En die begrijpen het ook niet. Die zeggen, wij doen zaken in Rusland. We hebben goede vrienden. We zijn al jaren, hebben we daar de meest fantastische samenwerking. Maar ja, we hebben MH17. We hebben nu sancties die ingesteld zijn. Dus we voelen ons eigenlijk ook een beetje dat we iets... Het is niet, de boodschappen zijn niet helder. Hoe kan je nou samenwerken en sancties hebben?
Er komen heel wat Russische studenten deze kant op. Die zien er wel degelijk mogelijkheden. Dat is, en dan gaan Nederlandse studenten die kant op naar Rusland. Nou, dus het laat zien dat er los van die politiek echt wel wat mogelijk is. Wordt dat genoeg erkend in die brief?
Ik denk dus dat nogmaals dat het zou helpen als de politiek de lucht zou klaren bovenin. Hè? Maar goed, dat heb ik al gezegd. Ja. Desondanks zie je dat.
Mag ik daar nog één vraag over stellen?
Zeker,
sorry hoor. Want hoe kijkt, denk jij, hoe kijkt de Russische leiding, Poetin, de belangrijkste ministers zoals Lavrov, hoe kijken die momenteel naar hoe premier Rutte, minister Blok en voorheen, dat was best wel gênant, Halbe Zijlstra, zich nu opstellen? Want daar begint het dan mee, zeg je. Maar daar zijn de afgelopen jaren toch ook een merkwaardige woorden over en weer gewisseld.
Ja, dat is heel moeilijk voor mij om dat te duiden. Ik denk dat Rusland naar Nederland natuurlijk met een bijzondere bril kijkt vanwege MH17. Ik heb ervaren dat Rusland een diep respect heeft voor Nederland. Ik heb nooit gemerkt dat er sarcastisch of cynisch over Nederland werd gesproken. Integendeel, veel vanuit, voor zover ik met Poetin en Lavrov heb gesproken over Rusland, met Lavrov veel meer respect dan we misschien nog wel denken. Dus ik denk dat respect zal misschien iets minder zijn geworden, omdat we dus in die nieuwe koude oorlogssfeer zijn terechtgekomen. Wij allen, niet alleen Nederland, Rusland. Maar ik zie niet dat er een vijandsbeeld is vanuit Rusland. Vanzelfsprekend verdedigt Rusland ook zijn eigen belangen. Rusland zal ook zeggen, ja, met al die democratische, dat is niet in ons belang. Democratische principes zijn niet in het belang van ons governance systeem. Uw economische ordening is niet noodzakelijkerwijs onze economische ordening. De enige manier om daaruit te komen is te zeggen, oké, zullen we dan kijken wat ons wel bindt en hoe we naar gemeenschappelijkheden kunnen gaan. Ja, dat betekent dat wij als Europa en als Westen ook in de toekomst, dat geldt in algemene zin, een klein beetje water in de wijn moeten doen als het gaat om het feit dat we denken dat onze ordening de enige juiste op deze hele aardbol is. Dat is het niet. En ik denk dat gaat helpen om ook de Russische leiders ontdooien is een zwaar woord. Maar nogmaals, ik denk dat de Russen in algemeen zin, de Russen, wie ben ik om over de Russen te spreken, heel veel respect voor Nederland hebben. Want wij zijn natuurlijk toch een land dat principes altijd heeft. Ook deze brief, je kan er van alles over zeggen, maar er zitten natuurlijk toch wel principes in. Daar zit een goede wil in, er zit geen kwade wil in. Zo is Nederland. Dat is een land om trots op te zijn. En daarom ben ik ook zoveel jaar met trots ambassadeur geweest. Ja.
Geert-Jan, ben je nog?
Ja, Floris, ik ben er nog.
Ja, ik geef je even nog de mogelijkheid. Als je nog hier in wil haken. Als ik dan nog wel of niet?
Ik heb een vraag van Richard Hoogland. Hij is namelijk wel benieuwd welke Russische bedreigen men op het oog heeft met een zin die hij tegenkwam in de brief over economische samenwerking. En ik dacht, omdat jij vanuit het Nederland-Rusland Centrum toch wel wat weet van zaken doen. Mm-hmm. Hij zegt in de brief staat, een groot aantal Russische bedrijven investeert in en via Nederland vanwege onder andere rechtszekerheid en het gunstige investeringsklimaat in ons land.
Ja, dat klopt. Dat geldt trouwens niet alleen voor Russische bedrijven. We hebben heel veel buitenlandse investeerders die via Nederland of in Nederland.
Zijn er niet meer postbussen?
Nou, die zijn er ook. Op zichzelf, overigens, als dat binnen de wet is, is daar niks mis mee. We hebben die wet opengesteld ooit voor dit soort fondsen en constructies en voor holdings. Dat hebben we bewust gedaan met de volledige instemming van de Tweede Kamer. Dus dat daar vervolgens gebruik van wordt gemaakt, ook door Rusland. Rusland. Ja, dat is raar om dat nu opeens te criminaliseren. Ik zag een andere zin die mij bevreemde. Die zegt van we moeten crimineel geld tegengaan. De suggestie wordt gewekt alsof wat er dus uit Rusland komt als het gaat om buitenlandse investeringen, dat allemaal crimineel geld zou zijn. Dat vind ik lastig. Dat is een rare zin. Die zou ik er niet in hebben laten staan. Want wie zijn wij om zomaar op voorhand Russische geldstromen naar Nederland als crimineel te betitelen? Ja, we moeten criminaliteit bestrijden, maar dan wel in ons eigen land ook. Dat doen we ook, hoor. En ook vanuit andere landen. We moeten algemene zin, en dat doen we ook, hoor. Al jaren, tientallen jaren, toen ik bij Financiën zat, ook al de FATF, is al jaren bezig om witwassen tegen te gaan. Daar kan Nederland nog steeds een slag in maken. Er zijn nog steeds Antillenroutes en noem maar op, die eigenlijk dubieus zijn. Ja, dat daar Russen.
Nou, ik kan er wel een voorbeeld van geven, ja. Ron, als dat mag. Want ja, Hubert Smeets van Raam op Rusland, die was ook bij ons te gast om te praten over de aftrap van de Rusland-strategie. Hij had een uitnodiging gehad. Ja. En hij gaf aan, Russische kapitaalstromen weten de weg naar de Amsterdamse Zuidas en de Rotterdamse haven goed te vinden. Ja. En hij zegt, dat moet dan wel benoemd worden in zo'n brief.
Ja. Maar dan moet je het ook echt benoemen. Dan moet je het ook in kaart brengen. Maar niet zomaar in algemene zin. Hè? Nogmaals, ik ben ervoor dat we witwassen in algemene zin bestrijden. Niet alleen het uit Rusland. Ik zou veel breder gaan. Mijn ambitie zou hoger liggen dan in deze brief staat vermeld.
In jouw tijd als ambassadeur is ook vaak gesproken over visumvrij reizen. Ja, daar is discussie langs geweest. Ja. Dat is een beetje dat is doodgebloed eigenlijk.
Ja, jammer.
Moet die discussie weer opnieuw ingeblazen worden?
Er wordt nu gesproken over het treffen van sancties richting mensen die in Rusland iets fout hebben gedaan. Hè? Ja, ik geef dit is allemaal mijn persoonlijke opvatting. Hè? Ik spreek alleen hier namens Ron Keller, maar ik zou daar toch ook wel pratend over de internationale rechtsorde. Hè? Wie zijn wij om iemand een sanctie te geven, in dit geval dat hij dus geen visum krijgt, omdat hij de mensenrechten niet zou respecteren of iets met meneer Magnitsky te maken zou hebben, zonder dat die persoon in het land waar hij woont en waar hij dus de wetten heeft te volgen veroordeeld is. Kijk, hier zijn wij dus eigen rechter aan het spelen. Wij gaan beyond het respect voor de nationale rechtsorde, zowel die in Rusland als die in Nederland, gaan wij mensen veroordelen op basis van krantenartikelen.
Maar gewoon in het algemeen, visumvrij reizen.
Nou ja, dit is dus de discussie over visumvrij reizen is gestopt. Mm-hmm. Omdat sommigen menen dat het treffen van sancties op het gebied van visa, dat een instrument is dat we zouden moeten gaan gebruiken. En dan ga je dus niet meer over visumvrijheid praten, want dan geef je dat instrument uit handen.
Maar je zou ook visumvrij reizen kunnen doen voor wetenschappers, voor studenten. Ja, ja. Dat je in ieder geval kijkt naar, daar valt intermenselijk contact uit te halen.
Ja. In mijn ideale wereld, die niet bestaat, maar die ik wel blijf nastreven als mens, zijn er geen visa. Het is een verouderd instrument. Het is ooit bedoeld om illegale migratie tegen te gaan. De werkelijkheid is dat iedereen, ook een wetenschapper, kan zich vermommen als Russische toerist of als Chinese toerist of als Zuid-Afrikaanse toerist naar Nederland en blijft in Amsterdam achter. Mm-hmm. Dus daar kraait geen haan naar. Dus illegale migratie bestrijd je niet met visa.
Mm-hmm. Tot slot, Geert-Jan, heb jij nog een slotakkoord?
Ik heb een mooi voorbeeld. Een mooi voorbeeld van samenwerking waarom denk ik mee bekend is. Omdat de Rijksuniversiteit Groningen in zijn tijd een akkoord sloot met Skolkova.
Ja.
Het wordt wel eens het Silicon Valley van Rusland genoemd. Ik denk dat het net wat anders in elkaar steekt.
Ik het ook, ja.
Maar wat ik tegenkwam. Ja, precies. Wat ik tegenkwam is dat een paar jaar terug werd er in het noorden van Rusland een mammoet opgegraven. En nu reizen twee Nederlandse microbiologen met enige regelmaat naar Rusland af om bacterieel onderzoek te doen. En er was een verkeelde politieke relatie, maar ze gaven aan, die had geen invloed op de wetenschap. Ze mochten het laboratorium van de Russen gebruiken. Ja. En op deze manier kan er op hoog niveau internationaal onderzoek worden gedaan naar bacteriële zaken rondom de mammoet. Het klinkt allemaal niet belangrijk, maar het voorbeeld aan zich is natuurlijk prachtig en hoe het zou moeten.
Prachtig. Nou, daar kan ik alleen maar van zeggen, klopt, eens. Ik heb, als er nog tijd voor is, een ander voorbeeld.
Ja, die band loopt.
Ik heb een ander voorbeeld dat mij heel erg sterk is bijgebleven. Als een fantastische samenwerking. Tussen eigenlijk alle landen ter wereld. En dat is toen André Kuipers de ruimte inging. Ja.
He, wij waren er samen bij.
Wij zijn er samen
bij. We zijn in Kazachstan,
wij
hebben samen min 40.
In de kou gestaan, onze handen bevroren ervan en zo. Ja.
Heb je nog in die Soyuz gezeten? Dat proefmodel?
Ja, heb ik ook nog gezeten. En daar zo'n foto.
Je was zo blij als een kind, volgens mij, kan ik me herinneren.
Ja, en ik moet
nog
zeggen dat
ik
verbijsterd was over het feit hoe klein zo'n... Ja. En eigenlijk hoe ouderwets dat ding was. Maar André zei tegen mij, ja, dat is in godsnaam niet veranderen, want het werkt. En geen kinderziekte meer, hè. Maar wat mij daar heel sterk is bijgebleven, is over hoe zonder enige aarzeling, met een gemeenschappelijk doel in het achterhoofd, maar in het voorhoofd, maar voor ogen dus, een gemeenschappelijk doel, we gaan mensen in de ruimte brengen. We gaan daar ruimteonderzoek doen voor de mensheid als geheel. Klinkt weer heel soft, maar dat is wel wat het internationaal ruimtestation en alle landen die eraan deelnemen in zich heeft. Nou, dan zie je dat er een fantastische samenwerking is tussen Rusland. En niet alleen één of twee professoren, maar dus heel veel. Dus ook ministeries en ruimteagentschappen. En de Europese Ruimtevaartorganisatie. Met zijn veelheid aan lokale actoren weer. Inclusief onze Nederlandse ruimteagentschap. En de NASA. De Amerikanen. Die dus, ik kan me herinneren, ik liep daar rond. En wat mij, ik krijg daar nog inderdaad kippenvel van. Wat het meeste bij is gebleven. Dat niemand vraagt om elkaars paspoort. Iedereen is collega van elkaar. Is dat niet een prachtig beeld over hoe eigenlijk de wereld de uitdagingen van de toekomst zou moeten aanvatten.
En hij draait nog steeds, hè? De ISS boven onze hoofd en met verschillende nationaliteiten.
Ja. Laat het een lichtend voorbeeld blijven van voor ons allen, voor burgers en politici, over hoe de wereld eruit zou kunnen zien als we staan samenwerken.
Ron, dit is een extra podcast. We sluiten nu de normale podcast, om het zo maar te zeggen, sluiten we altijd af met een mop van Joost Bosman.
Oh.
Die hebben we eventjes niet in de uitzending. Ken jij nog uit jouw tijd als ambassadeur van Rusland of Oekraïne nog een mooie mop die je hier kan vertellen?
Nou, ik
geef je 10 seconden denktijd.
Oh mijn god, nou, ik heb er wel één over de tijd dat... dat is een beetje brut misschien, maar ik heb ooit, toen ik ambassadeur was, gaf iemand mij een boekje. En dat boekje heette How Humor Defeated the Soviet Union. Mm-hmm. En dat boekje staat vol met grappen over... Ja, uit de Sovjet-tijd, hè? Dus dan praat ik over de tijd dat... Dat we een heel andere, dus in die Koude Oorlog nog zaten. Nou, één hele korte grap daarover. Grap althans, dat vond ik. Ik ben niet zo goed in het onthouden van mop, hoor. Maar deze is me bijgebleven. In de tijd van Gorbachev, vaak verguisd, zeker in Rusland. In de tijd van Gorbachev stonden natuurlijk weer eens heel veel mensen in een koude winternacht stonden op in de buurt van het Rode Plein. Te wachten voor een bakkerszaak waar zogenaamd brood zou zijn. En die mensen stonden daar. Er had geen enkele beweging in de rij. En die mensen zeiden tegen elkaar, ja, verdraait zich. Met al die verhalen over glasnost en perestroika. Er is hier dus helemaal niets veranderd. We staan nog steeds te bevriezen hier in de kou. En er is nog steeds niet voldoende brood. Waarop twee jonge mensen zeggen, ja, jeetje, dat staan in die rijen. Generaties hebben in die rijen gestaan. Altijd rijen. En maar wachten. Twee jonge mensen zeggen, weet je wat, we accepteren het gewoon niet meer. Wij gaan nu de straat oversteken naar het Kremlin. En een van de jongeren zegt, ik heb een pistool van mijn vader toevallig bij me gestopt.
Mm-hmm.
We gaan die Gorbachev toch gewoon eens laten werken wat wij ervan vinden. Dit kan gewoon niet meer, al die rijen. Nou, de rest van de rij zegt nog, van de wachtrij zegt nog, weet je dat zeker? Zeiden ze, als wij als jonge generatie dat niet doen, dan gebeurt er nooit iets in dit land. Dus we gaan, die twee gaan weg. En die zijn binnen 10 minuten terug. En de rij zegt, jongens, van jullie zijn alweer terug. Dat ging snel. Waarop die jongens zeiden, ja, nou ja, kijk, we kwamen aan bij het Kremlin. En guess what? Stond een lange rij.
mooi. Dankjewel Ron voor deze prachtige mop. Die gaan we inlijsten.
Alsjeblieft.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.